De laatste bevelen van koning Jezus. Dat is het thema voor de prediking van morgen. De laatste bevelen van koning Jezus. We letten op zijn gebod, dus het gebod van koning Jezus. De heerschappij van koning Jezus en gehoorzamen van koning Jezus. Dus het gebod van koning Jezus, de heerschappij van koning Jezus en het gehoorzamen van koning Jezus. Een van de grootste gevaren, gemeente, jongelui, die wij lopen in de kerk, is dat bekende klanken, vertrouwde klanken, holle woorden gaan worden. Wanneer elke week op een zondag, en naar ik mag hopen ook in het gezin, bepaalde woorden steeds terugkomen. God. Jezus. Bekering. Geloof. Dan zijn dat woorden die we eigenlijk vanaf onze kinderjaren, voor zover onze herinnering teruggaat, als u mag opgegroeid zijn in een gezin waar dagelijks de Bijbel openging, of wellicht op een latere leeftijd vertrouwd begon te raken met de schrift, ons hele leven hebben vergezeld. En zo ook de uitdrukking, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. We gaan dat vanmorgen niet doen. Maar wanneer ik bij wijze van vanmorgen zou spreken, zou vragen, zo links en rechts om me heen, dat past niet in een eredienst. Wat die woorden betekenen, dan ben ik bang, misschien vergis ik me, dat de meeste onder ons de Bijbelse betekenis van de woorden, ik doop u in de naam van, niet kennen. Het kan zijn dat u tegen uzelf zegt, vanmorgen al luisteren naar de vraag die op u afkomt, wat betekenen die woorden vanuit de schrift? Dat u zegt, nou ja dominee, ik vermoed het zal misschien hiermee te maken hebben, ik doop u in de opdracht van. Op bevel van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest werd vanmorgen Lois Stase gedoopt. In de naam van, nou ja, die betekenis kan het ook in ons dagelijks thuis taalgebruik hebben, dat iemand in de naam van een ander aanklopt bij iemand, je bent gemachtigd, je hebt de volmacht en in naam van hem of haar regel jij de dingen of breng je je stem uit tijdens de plaatselijke of landelijke verkiezing. Maar die betekenis heeft het in elk geval niet. Het betekent ook niet, en dat is ook iets wat vaak naar voren komt als het gaat om de betekenis van deze woorden, betekent ook niet dat iemand gedoopt wordt in de naam. Dus in de Vader, in de Zoon en in de Heilige Geest. En wat we ons daar dan precies bij moeten voorstellen, laten we daar maar even bij stoppen. Anders gaan we denk ik fantaseren en speculeren. Wat die woorden wil betekenen, jongelui, neem dat als een leestip mee. Ik zal het zolang de Heer het ons geeft of vaker gaan zeggen in de komende tijd. Wat die woorden wil betekenen, daarvoor zullen we terug moeten naar het Bijbeltje van de Heer Jezus en van zijn discipelen. En dat Bijbeltje is het Oude Testament. Bekende uitdrukkingen in het Nieuwe Testament worden bijna altijd uitgelegd in het Oude Testament. En dat is ook de reden waarom we vanmorgen zijn begonnen met die schriftlezing uit 2 Samuel 12. Zo op het eerste gezicht een gedeelte dat zich eigenlijk niet zal laten combineren met Matthäus 28, maar schijnbedriegt. Het is de geschiedenis van koning David. We vallen als het ware midden in dat droevige verhaal wat plaats heeft gevonden met Batsheba en haar man Uria die mee was genomen in de strijd. En daar samen met het leger van Israël lag voor de poorten van Rabba onder aanvoering van generaal Joab. David had ervoor gekozen om thuis te blijven met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Zijn roeping was om in het leger te staan en daar het bevel te voeren. Maar hij had de verantwoordelijkheden overgedragen aan Joab en toen ging het in Jeruzalem mis. In elk geval, de strijd die woedt rondom die stad en Joab lukt het om een bres te slaan in de muur en de stad is eigenlijk al gevallen. Het enige wat nog moet gebeuren is de stad intrekken en intrek nemen in het paleis van de koning. En op dat moment maakt Joab even een stap achteruit. En laten we dat maar even lezen, gemeente, uit 2 Samuel. 2 Samuel 12. Wanneer Joab dan die strijd aan het voeren is bij Rabba tegen het volk van Ammon en de stad heeft ingenomen, vers 27, dan stuurt hij een bode terug naar Jeruzalem om David op de hoogte te stellen. En hij zegt dan het volgende, vers 27. Toen zond Joab bode tot David en zeide, ik heb gekregen tegen Rabba, ook heb ik de waterstad ingenomen, hij is dus al in de binnenstad. Zo verzamel gij nu het overige van het volk, beleger de stad en neem ze in. Dat is natuurlijk eigenlijk niet meer nodig. Joab heeft het net gezegd, ik heb de stad ingenomen. Maar wat wil hij voorkomen? Opdat niet, zo ik de stad zou innemen, mijn naam over haar uitgeroepen worden. En Joab tipt dan iets aan wat heel gebruikelijk is in de tijd van koning David in heel het Midden-Oosten. Wanneer een stad werd ingenomen door een andere koning en de stad was gevallen, stel dat u in die stad woonde, dan stond je voor de keus. Of je haalt die koning als overwinnaar binnen, of je kiest eieren voor je geld en je vlucht. En wanneer je ervoor gekozen had om de koning die die stad belegerd had en ingenomen had als overwinnaar binnen te halen, dan was het eigenlijk een verplichting om je op te stellen langs de straten van de stad. En op het moment dat de koning dan in die straten verscheen met zijn leger en zo de stad doortrok om duidelijk te maken, vanaf dit moment heb ik het hier binnen de muren van deze stad helemaal voor het zeg, moest je heel hard gaan roepen, koning David, koning David. Om daarmee te laten zien dat je vanaf dat moment luisterde naar één naam en naar één man. En dat was koning David. Zijn naam werd over de stad uitgeroepen. Dat betekende tegelijkertijd dat je daarmee ook beleed dat je vanaf dat moment luisterde naar de geboden van deze nieuwe koning, David. Je afstand nam van je vorige koning, je verloochende hem, en je zo samen met je gezin, als je daar stond langs de rand van de straat, beleed, vanaf dit moment luisteren wij naar het gebod van koning David. Deze uitdrukking gemeente heeft in het Oude en in het Nieuwe Testament diepe sporen getrokken. Ik denk aan een andere tekst, we zullen dat te zijner tijd een keer tijdens een andere doopdienst bepreken, waar een van de profeten het zegt als hij namens het volk door de knieën gaat voor de Heere, in schuldbesef, Jesaja is dat, en als een voorbidder zich opwerpt tegenover de Heere, dan zegt hij het, wij zijn toch naar uw naam genoemd. Uw naam is over ons uitgeroepen. Jesaja gebruikt dat dan als een pleitgrond bij de Heere om de Heere te verbidden. Dat hij als koning zijn volk niet loslaat en overgeeft in het oordeel en het gericht en zo prijsgeeft aan de ondergang. Hij doet een appel op Gods koninklijke heerschappij. Ook wanneer hij tegelijkertijd moet beleiden dat het volk zijn koning en God niet meer erkent. Maar Jesaja weet het. Deze koning is uniek. Die houdt vast aan zijn trouw omdat hij eenzijdig zijn volk lief heeft. Er zouden weer voorbeelden zijn te noemen. Ik laat dat liggen vanmorgen vanwege de tijd. Ik wilde met u terug naar Matthäus 28. Maar op het moment als de Heer Jezus dan daar vlak voor zijn afscheid de opdracht geeft aan zijn discipelen om de wereld in te gaan, is dat de achtergrond van deze uitdrukking. Ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat betekent heel eenvoudig dit. Dat vanmorgen de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest uitgeroepen werd over het leven van Lois. En God daarmee in het midden van de gemeente openlijk verkondigde. Ik was het al. Ik ben het nu vandaag. En ik zal het zijn de toekomst in, koning van lobis stase. Ik was dat al vanaf de moederschoot. Ik betuig het vandaag in het midden van de gemeente. En ik zal het zijn al de dagen van het leven van dit kleine meisje. Dat is geen vraag. Dat is een claim. God claimt ons en onze kinderen. En eigent ons en onze kinderen toe. Niet alleen als de schepper van het leven, waar Psalm 119 een beroep op mocht doen. Daarom zongen we die psalm. Maar ook als de drie-enige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik stop heel even, gemeente, voordat we verder gaan luisteren naar de tekst. Wat ligt hier een geweldige, diepe troost in? En dan kijk ik met name in de richting van die ouders onder ons, die één of meer zorgen kinderen hebben, kwetsbare kinderen, die wel gedoopt zijn, maar nooit zullen komen tot het moment dat ze een ja-woord mogen uitspreken in het midden van de gemeente voor Gods aangezicht. Heb je vanmorgen ook zo naar de doop gekeken? Dat je zoon, dochter, of misschien wel kinderen, het eigendom zijn van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat dat geen misschien is, iets waar we nog aan moeten twijfelen. Of wat misschien een keer bevestigd moet worden door een van Gods kinderen die daar een tekst voor heeft gekregen. Dat is toegift. Maar veel belangrijker is wat God gezegd heeft. Toen al. Geeft u dat als vader dan als moeder ook geen adres? Wanneer de zorg zo groot wordt dat je die zelf niet meer kunt dragen. Wanneer je kind misschien dingen hoort doen waarvan je met je verstand weet, je kan het hem niet aanrekenen. Maar het doet tegelijkertijd zo pijn. Zullen we die pijn dan niet gewoon bij de koning brengen? Als kind toevertrouwen aan zijn zorg. Wijzend op de doop. De Vader, Gods zorg. De Zoon, Gods vergevende liefde. De Heilige Geest, die dat in zijn vrijmacht, in zijn soevereiniteit, juist in het leven van anders begaafde kinderen, toepast en uitdeelt. Er zijn vele ontroerende voorbeelden van te noemen, ik laat dat vanmorgen maar liggen. Maar de Heer heeft een bijzonder oog, juist ook voor deze kwetsbare mens. Vanuit zijn koninklijke heerschappij. Wat ligt hier vanmorgen als de tweede lijn? En dan gaan we terug naar de tekst. Ook een geweldige troost voor u die vanmorgen met pijn en verdriet stond te kijken naar het doopvond. Denkend aan één of meerdere kinderen. Die vanmorgen misschien niet in de kerk zijn. Of ze zitten er omdat je ze nog mee kon krijgen. Wat voel je vaak uitgestreden, hè? Maar is dat wat de Heer eigenlijk van ons vraagt? Om te gaan strijden. Hij is toch koning? De strijd is toch voor hem? Ik denk aan een opmerking van een godvrezende, eenvoudige moeder die op een gegeven moment tegen haar kind zei, kind, wat je ook zegt en wat je ook doet, je hebt het al lang verloren. Wie tegen God strijdt, heeft het bij voorbaat al verloren. Wij hoeven niet te strijden. Wij mogen leren aan onze kinderen om de witte vlag te hijsen. te capituleren voor God. Het is niet toevallig, gemeente, dat de Heer Jezus vlak voordat hij weggaat als een van de laatste bevelen dit bevel geeft. Dat heeft niet te maken met de praktische volgorde. Nu de Heer Jezus afscheid neemt van zijn discipelen en opvaart naar de hemel, liggen als het ware de grenzen voor hem open. En stuurt hij vanuit zijn opstanding zijn discipelen de wereld in. Het hoort dan eigenlijk bij het vervolg van het Matthäus-evangelie. Dat begon in Jeruzalem, dat trok door Judea, Samaria. Maar nu de Heer Jezus aan het einde van zijn aardse omwandeling op aarde is gelopen, draagt hij de bevelen over aan zijn discipelen en worden ze als apostelen de wereld ingestuurd. Nee, dit moment waarop de Heer Jezus het bevel geeft is een bijzonder moment. Precies zoals hij dagen daarvoor, weken daarvoor het avondmaal instelde. Ook dat was niet zomaar even op een achternamiddag. Maar heel bewust in het hart van het Pascha was het Christus die aan de ene kant de lijn van het Oude Testament vasthield en doortrok. En aan de andere kant aan de Pascha-maaltijd het lam opzij schoof en zichzelf daarvoor in de plaats stelde toen hij zei: dit is mijn lichaam. Niet meer het lichaam van het lam, mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. In het hart van Pascha rust het avondmaal. Zo ook hier op dit beslissende moment. Matthäus werkt er ook naartoe. Het wordt ook wel eens genoemd Matthäus het evangelie van de koning. Dat is ook het inzet van het Matthäus evangelie. Daar beginnen de eerste woorden mee. Laten we maar even kijken om dat ook te illustreren. Matthäus 1 vers 1. Kijk er met me mee. Dat begint met dat geslachtsregister. Nu is het eerste woord van Matthäus 1. Het boek van het geslacht van Jezus Christus. De zoon van David. De zoon van Abraham. En aan de hand van het geslachtsregister werkt Matthäus dan uit dat de Heer Jezus inderdaad een afstammeling is van de zoon van David. Hij is de zoon van David, de grote koning. David was een afschaduwing van hem. Maar hij is de grote koning. En het is ook Matthäus als enige evangelist die vervolgens rondom de geboorte van deze grote koning vermeldt dat er plotseling in Jeruzalem een aantal vreemdelingen binnenkomen op zoek naar de geboren koning der Joden, de wijzen uit het oost. Het is ook het Matthäus-evangelie dat voortdurend dat benadrukt tijdens de omwandeling van de Heer Jezus dat wij hier te doen hebben met de koning der koningen. Hij zegt het zelf: waarbij zal ik het koninkrijk der hemelen vergelijken? Het is ook Matthäus die steeds thema's aanreikt in zijn evangelie om duidelijk te maken dat de koning plaats heeft genomen onder de mens. En ook gaandeweg naar Jezus' lijden en sterven kleurt Matthäus als evangelist het lijdensevangelie vanuit die achtergrond in. Daar leidt niet Jezus uit Nazareth, de zoon van een timmerman, nee, de zoon van David. De koning der koningen. En hier aan het slot van het Matthäus-evangelie is het de evangelist die dat als het ware nog één keer nadrukkelijk wil onderstrepen dat de opgestaande Christus, de opgestaande levensvorst is, de koning der koningen. Hij ontvangt aanbidding, zo lezen we in het slot van het Matthäus-evangelie vanaf vers 16, als zijn discipelen bevolen worden om naar hem te komen op een van de bergen in Galilea. Ze zien hem en aanbidden hem. Jezus komt tot hen, vers 18, en zegt nadrukkelijk: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De koning verschijnt in zijn heerlijkheid, in zijn opstandingskracht en eist alle macht in hemel en aarde voor zich op, omdat hij dat recht heeft ontvangen van zijn vader. Het is hem gegeven. Let u even op dat woordje alle. Tel maar even met me mee. Daar staat: mij is gegeven alle macht. Gaat dan heen, onderwijst al de volkeren. Dezelfde dopende in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes, lerende hen onderhouden. Alles wat ik u geboden heb, ziet, ik ben met u al de dagen. Tot 4 keer toe. Om duidelijk te maken dat er in deze hele wereld, en daarom zeker in ons kleine bekrompen leventje, niets is dat onderworpen is aan koning Jezus. De doop rust in de opgestane levensvorst. Hij eigent zich alles toe, omdat hij de macht van de zonde, de banden van ongeloof en duisternis, de kop van de Satan, als ook die verstikkende macht van het ongeloof, verslagen en overwonnen heeft. Het ligt hier een geweldige troost, gemeente, en ook een geweldige lijn naar u en mijn leven. De doop van morgen van Lois Straas. Rust in de opgestane levensvorst. Haar doop is een bewijs dat Jezus koning der koning is. Haar doop beleidt dat aan hem alle macht gegeven is, in hemel en op aarde. En daarom moeten onze kinderen gedoopt worden. Omdat Christus is opgestaan. Er is vandaag nogal het nodige te doen over de kinderdoop en de geloofsdoop. Ik haal even één facet eruit. We zullen de komende tijd wel vaker bij gaan staan, stil gaan staan. Ik kan het daarom ook heel goed begrijpen dat in deze tijd van zelfhandhaving, autonomie, ik bepaal gewoon zelf wat ik wil en waar ik zin in heb, dat juist de kinderdoop zo onder vuur ligt. Dat heeft niet alleen te maken met theologische beslissingen, dat je de Bijbel anders leest. Ons lezen van de Bijbel wordt ingekleurd door de tijd waarin wij leven. En onze tijd wordt gekenmerkt door zelfhandhaving. Bepaal zelf wat ik wil. Daar heeft een ander niets mee te maken. En wanneer dan vanmorgen Lois Straas gedood werd, werd die geest, dat klimaat, in het hart getroffen. Niet Lois bepaalt meer wat zij wil. Koning Jezus bepaalt wat hij wil. Dat geldt ook voor jouw leven. Voor jouw gedoopt voorhoofd. Jij hebt het niet meer voor het zeggen. Dat heb je ook nooit gehad. Koning Jezus is jouw koning. Trek het gesprek eens wat breder als je dat onderweg door het leven ontmoet. Het heeft niet alleen met de Bijbel te maken, maar ook met 2016. Tijd van anarchie, het doorbreken van structuren, het ondermijnen van gezag, bevestigen van zelfhandhaving, ja, daar staat de doop haaks op. En laten we tegelijkertijd ook heel nuchter zeggen, gemeente, de Bijbel heeft nooit zijn tijd mee. Gaat altijd tegen de tijdgeest in. De Heere zegt niet alleen vanmorgen in dit gedeelte, laten we maar even kijken nog wat er staat, vers 19. Haar dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En dan staat het dubbele punt, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Let u er even op dat de Heere Jezus dat eigenlijk in één adem zegt. Hij plaatst het ook naast elkaar. Dopende en lerende. Haal je de doop weg, dan valt de leer omver. Haal je het leren weg, dan heeft de doop geen inhoud meer. Het hoort als het ware bij elkaar. Het is een Siamese tweeling, zo wordt dit vers ook opgebouwd. Zoals dat vanmorgen ook heel nadrukkelijk naar de ouders van Lois toekwam. Er werd niet alleen hun voorgehouden, dat hebben ze ook beloofd, dat ze hun kindje, Joël en Lois, opvoeden in de Bijbelse leer, onderwijs. Maar dat gaat nog even verder terug. En daar legde ik vanmorgen bij doodsformulier al even de vinger bij. Er werd er gezegd, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk om deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aan te hangen, te betrouwen, lief te hebben van ganser harte, van ganse gemoede, met alle kracht de wereld verlaat, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Dat bedoelt de Heer Jezus met leren. Onze kinderen mogen leren wie hun koning is. Ja, dat maakt natuurlijk de opvoeding meteen niet meer vrijblijvend. Dat betekent dat het hart van ons gezinsleven zich afspeelt rondom het gebod van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat is een opengeslagen Bijbel. Mag ik dat zo eens vragen? Wordt er in alle gezinnen ook uit de Bijbel gelezen? Die vraag komt niet uit de lucht vallen. Zowel in Werkendam als op Urk, en daarom ga ik er ook vanuit hier, waren er gezinnen waar dat niet gebeurt. Wordt er uit de Bijbel gelezen? Is de vader in het gezin, als die thuis is, ook de priester die hardop voorgaat in het gebed? Ook een vrije gebed. Zijn vrouw, kinderen, kindje op te dragen met gevouwen handen aan de koning. Dat heeft allemaal met dat leren te maken. Leren betekent niet, ik stuur mijn kinderen naar de Johannes Calvijnschool en de meester en de juffrouw moet het maar met hun kinderen gaan uitzoeken. Stuur mijn kind naar een dominee als ik geen antwoord kan geven op een vraag. Leren begint en blijft uiteindelijk in het gezin. Mag ik zo eens wat concrete dingen gaan noemen, gemeente? Toegespitst op de doop van morgen en op onze gezinnen. Lerende en onderhouden alles wat ik u geboden heb. Gebod, daarmee verwijst de Heer Jezus terug naar zijn woord. Matthäus heeft dat schriftelijk vastgelegd, wat het gebod van de koning is. Bepaalt de Bijbel thuis onze keuzes? In het creëren van sfeer en klimaat in het gezin? Als we onze kleine kinderen alleen maar liedjes van Ellie en Rickert laten horen, dan krijgen ze een ander beeld van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest mee, dan wat God in de Bijbel over zichzelf zegt. Het was niet zo lang geleden dat ik in een bepaald verband een groot deel van die liedjes van Ellie en Rickert moest luisteren. En ook op internet natuurlijk moest kijken naar verschillende uitvoeringen van deze twee exponenten uit de flauwe powertijd. Check me maar op mijn woord. Turf is de momenten waarop Ellie en Rickert zingen over het woord zonde, schuld, verzoening. Ik kwam tot nul. Hoe ze zingen over de Vader. Alle kinderen zijn kinderen van de Vader. Als een lieve Vader. die zorgt, die troost, die luistert. En als je dat legt naast de Bijbel, dan rijst het beeld van een fijne, lieve, oude opa. Het is niet de God en Vader van Jezus Christus. Die ook torent, die soeverein is, die rechtvaardig is, wiens liefde samengaat met heiligheid. Hoe moet je nou zo'n keus maken? Liedkeus, Ellie Rickert, gospelmuziek. Nou, aan de hand van de schrift. En ik wil u vanmorgen als vader en als moeder en ook jullie jongelui in jouw muziekkeus gewoon 3 richtlijnen meegeven. De kern van de schrift is, wie is God? Wie ben ik? Hoe leer ik God kennen? Aan de hand van die 3 vragen kun jij toetsen of gospelmuziek wel of niet deugt. En het grootste deel deugt niet. Ik kan het daarom ook begrijpen, gemeente. Ik trek de lijn even door. Ik sta hier nog onbekend voor u en ik spreek alleen maar vanuit de achtergrond van 2 gemeentes die achter me liggen. Dat jongeren die inderdaad bij die gospelmuziek zijn opgegroeid in de loop van de jaren vervreemden van de gemeente. Door de week horen ze hele andere dingen dan zondag op de kansel en door de week op de catechisatie. Misschien is dat ook wel een van de factoren waarom in de achterliggende jaren verschillende jongeren de gemeente hebben verlaten. En mag ik dan vanmorgen in de onbevangenheid die vraag eens terugleggen in het gezin? Hoe werden die punten nu thuis door vader en moeder besproken? Of liet je het gaan? Alles wat ik u geboden heb. Laten wij dat gewoon doen thuis. Van tijd tot tijd, maar gewoon eens het doopsformulier openslaan. Als je vragen hebt in de opvoeding voor de kinderen. Wat verwacht de Heer nu precies van mij? En dan is het niet alleen het ontroerende en het scherpe van het woord dat de Heer verschillende dingen heeft opgedragen. Maar daar wil ik vanmorgen als laatste naartoe. Kijkt u met me mee, er staat lerende en onderhouden alles wat ik. Er staat niet wij, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Nee, er staat ik. Christus bedoelt zichzelf daar heel persoonlijk mee. In onderscheid van zijn Vader en van de Zoon. Zoals de doopsformulier dat vanmorgen in het gebed zo mooi aanhaalde. Dat er gebeden werd voor Lois. Dat zij in de loop van haar leven haar enige leraar, koning en hoge priester mag leren kennen en beleiden. Inderdaad. Lois in de loop van haar jonge leven mag gaan luisteren naar het gebod van koning Jezus, die namens zijn vader en namens zijn zoon heeft voorgehouden wie God is, wie ik ben en hoe ik de Heere mag leren kennen. Wat is dat vertroostend, gemeente, dat de Heere Jezus zegt, ik ben de leraar. Hij die onder ons is geweest, die gezien heeft in zijn eigen dagelijks leven hoe ouders worstelen en tobben met de opvoeding van de kinderen. Die zijn armen heeft uitgespreid om in die kinderen ook de vader, de moeder te ontvangen, te omhelzen en te zegenen. Die een bijzonder oog heeft voor het gezin, dat maak je op uit zijn prediking. Die weet wat er speelt in het leven van mensen en daarom zijn onderwijs heel concreet en praktisch daarop heeft afgestemd. Die ook geduldig is als leraar. Hij is geen leraar die wanneer ik voor de 3e keer mijn vinger opsteek, met zijn gezicht laat zien dat hij me eigenlijk dom vindt en het dus nog niet begrijpt. Nee, hij is die leraar die naast mij komt zitten. Het woord op schoot neemt en weer opnieuw aan de hand van concrete alledaagse voorbeelden gaat uitleggen wat God mij geboden heeft. Het loopt als het ware uitgemeend in het slotvers van Matteüs 28. Alles wat ik u geboden heb, ik ben met u. Laten we dat meenemen vanmorgen uit de kerk. Als eerste de ouders van Lois en Joël. Ze teruggaan naar hun huis. Gaat hij mee. Als koning van Joël en Lois. Maar ook als leraar van vader en moeder. Van u. Van mij. Maakt dit woord ons ook niet ergens beschaamd, gemeente? Hier staat ook gewoon een vader vanmorgen. Ik denk dat u het ook wel eens gezucht hebt. We staan er voor ons gevoel helemaal alleen voor. En u zegt vanmorgen het woord en we worden meteen gelogenstraft. Dat is niet waar. Ik ben met u. Ze zijn niet eens van jou. Ik ben hun koning. Ik heb hen geschapen. Ik weet de ingang tot het hart. Ik alleen kan hen van binnenuit open krijgen, zodat ze buigen voor mij. Misschien moeten we wat minder discussiëren en wat meer gaan bidden. Want een geweldige troost ligt er dan in de doop. Dan heb je vanmorgen niet alleen gekeken naar dat lieve babytje, en dat is inderdaad een schattig kind. Maar dan keek je toch vanmorgen ook voor jezelf als vader en als moeder. En in de pijn die je misschien voelde als je denkt aan situaties thuis, misschien vanmorgen nog, aan de keukentafel. Zegt de Heere vanuit deze doopdienst, en daarmee mogen we naar huis, gemeente. Ik ben met je. Laten we dan eerst, als we thuis komen, onze knieën buigen. En het belijden tegenover hem. Heren, wat hebben u toch zo vaak tekort gedaan. We dachten het alleen te kunnen. Samen met elkaar. Wat heeft u geduld met ons gehad. Wat komt u vanmorgen ons weer tegemoet. In uw opzoekende zondaarsliefde. Leer niet alleen mijn kinderen. Leer ons en onze kinderen te buigen voor u. Te luisteren naar uw liefdesgebod. En u zo te leren volgen al de dagen van ons leven. Totdat we met onze kinderen verschijnen voor u. En het mogen belijden door genade. Zie, hier zijn wij. Ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Amen.